Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 52, terug van weg geweest. Mijn naam is Mark Vaal, de voorzitter.
En ik ben Seb van den Boeken. Ja, we zijn de tijd wat uit het oog verloren, hè, Mark, denk ik.
Wel, het is een enorm hectisch kwartaal geweest.
Dat ik
denk
vooral.
Voor heel veel mensen na het nieuwjaar. Het is precies of nieuwjaar was gisteren. Maar het is voorbijgevlogen en eerlijk gezegd, inderdaad, de tijd is zo snel voorbijgevlogen deze afgelopen 3 maanden, 4 maanden. Het is waanzin in technologieland. Er is ook heel veel gebeurd in de politieke wereld en de geopolitieke wereld.
Inderdaad.
En het ene beïnvloedt een beetje het andere. Maar inderdaad, het is heel snel gaan, waarbij dat we zelfs een aantal mythische figuren zien veranderen en vertrekken, met als stip op nummer 1 toch wel de grootste verandering de afgelopen periode, of die zich aangekondigd heeft, is Tim Cook, die ja. Microsoft, die Apple...
Tim Apple.
In Apple, Tim Apple, inderdaad. Die dus niet meer de CEO zal zijn, maar wel de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voilà, hij en blijft dus, betrokken, hij geeft advies, hij gaat niet op pensioen en jullie zien mij nooit meer. Maar de timing was wel opvallend. Het gerucht ging, was de politieke toestand, en dan niet binnen Apple, maar voornamelijk binnen het bredere Amerikaanse plaatje, was hij vooral wat moe. Men heeft het hier in de media het ook over gehad. Hij was excellent in het bespelen van Donald Trump en dienst achterban, maar ik denk ook wel dat het uitputtend is voor die man.
Wel, niet enkel dat, maar er zijn natuurlijk heel veel artikels sindsdien verschenen over het verschil tussen Steve Jobs, Tim Cook en dan de nieuwe incoming CEO, John Turnus.
John Turnus, dat wordt nu de nieuweling.
Dus binnenkort John Apple.
John Apple, ja, het klinkt wel mooi, inderdaad. Steve Apple, Tim Apple, John Apple.
Maar dus, Tim Cook, zijn verhaal is dat hij qua innovatie uiteraard enkel heeft voortgeborduurd op het succes van Steve Jobs qua producten, maar dat hij van Apple een geoliede machine heeft gemaakt, dus de hele interne keuken, zodanig heeft de juiste keuzes gemaakt. De enige miskeuze die hij gemaakt heeft, is niet de investerings... zelfde investeringsniveau op artificiële intelligentie.
Exact.
Maar ja, we weten dat Apple altijd qua innovatieleader is, niet qua uitvinden. En dat is een groot verschil, hè. Apple is extreem goed in innovatie, maar kijkt altijd naar de uitvindingen ergens anders. En heeft een beetje de kat uit de boom gekeken. Nu, gezien de snelheid waarmee dat artificiële intelligentie zich ontwikkelt, is dat misschien nog niet zo slecht gezien. Omwille van het feit dat er gigantische miljarden wordt gegooid. Seppen, er wordt mij heel veel miljarden gegooid.
Wij hoeven dit niet te doen, laat ons even gewoon goede producten maken en dan pikken we wel...
Van Apple is toch vooral hardware en services, niet zozeer software, in zin van...
Wel, de software speelt ook een rol, maar het ligt hem voornamelijk inderdaad in de hardware en de productielijnen daar rond. Hè. En ze hebben wel geprobeerd met AI, maar inderdaad, too little too late, Siri is nooit van de grond geraakt. Ook de laatste Apple Intelligence zaken, mensen reageerden van, dat hebben we eigenlijk al wel eens gezien. Dus inderdaad, wat dat betreft, Tim, een beetje de boot gemist. Anderzijds, er echt een geoliede machine van gemaakt. Qua cash cow, zeker niet slecht. En anderzijds, denk ik ook wel altijd marketinggewijs, of ook voor een deels echt zo, wel ook blijven spelen op al die AI is wel en goed, maar we geven ook wel om de privacy van onze gebruikers. Wat we gaan zien, misschien in de toekomst, net een verkoopsargument kan zijn voor hun ook. Hè, van gelukkig hebben wij afgewacht met al die AI-zaken. Ik denk de keuze, als we kijken naar de derde man nu, John Apple, hè, of Turnus, het is wel een ander type, hè?
Absoluut. Een ingenieur. Absoluut. Het is een ingenieur die van de hardware of de infrastructuurkant komt. Dus kent
de
het
echte
huis
hardwarekant. Ja.
Binnen en buiten. Dus is iemand die eigenlijk het huis kent, dus geen externe. Wat mij logisch lijkt, in
lijkt
zin van Apple is toch een cultureel verhaal waarbij je dat ecosysteem hebt, maar ook en, die cultuur, die visie.
Voilà, je wordt eerst gemanaged en je krijgt opleiding bijna om CEO te worden. Ik denk dat dat nu wel erin gebakken zit, ja.
En vooral ook het element dat Apple zelf, het is een ecosysteem waar je in thuis hoort. Ze hebben wel een aantal mensen die vertrekken, maar ze hebben ook heel veel kennis in huishouden. En zoals je zegt, het is en blijft een hardwarebedrijf en servicesbedrijf, maar in hun ecosysteem. En ik denk dat die John Turner dat wel gaat doen. Uiteraard, herinner je, er was lang sprake van de Apple Car. Dat hebben ze dan niet gedaan. Ik denk...
Ja, ook de VR-bril heeft een beetje geflopt. Hè? Dus inderdaad, benieuwd wat die nieuwe persoon gaat doen. Gaan er een aantal nieuwe, exciting productielijnen komen? Of gaat het Tim Cook-gewijs een versie 5, 6, 7, 8 voortzetting zijn van de lijnen die ze hebben? Dat zal uitkijken worden, ja.
Ja, en ook qua omzet natuurlijk. Het is een... je kan me dat niet voorstellen. Een miljard dollar bedrijf.
Ja,
dat is,
inderdaad.
Ja, dat is... waanzin om zo'n bedrijf met zo'n cashflow-productie en vooral imago wereldwijd is nog altijd extreem goed.
Is extreem goed,
de markt. Onderscheidt zich wel nog altijd van de Google en de Microsofts andere en de Samsungs van deze wereld.
En toch, Mark, doen ze af en toe toch ook wel iets gewaagd, hoor. Zoals, AI-gewijs missen ze de boot, maar dan weer hardwarematig. Ze kondigen dan want we hebben ook gezien in dit kwartaal, die MacBook Neo aan. Waarbij dat ze voor Amerikaanse dollar 450 eigenlijk de hele Windows OEM-markt wegblazen. Want heel veel traditionele fabrikanten, Asus, Intel, Samsung, Microsoft en zo verder, die traditionele cheap budgetline van Windows 11 laptops, die niet veel kunnen en niet zo goed zijn, want voor €400 heb je geen goede laptop. Mm. Zegt Apple nu, wat altijd een soort van luxe brand was... Ah nee, hier is MacBook Neo, de iPhone-chip daarin, die productielijnen zijn afgestemd. Dan moet je het ook wel aangeven van, wauw, ze durven toch wel wat meer dan vroeger ook wat dat betreft. Dus...
En er zijn zelfs geruchten, Seppe, dat Apple in de smart home camera sector zou instappen.
Hetzelfde, ja, inderdaad.
Dus er zijn geruchten dat ze nog altijd om dat ecosysteem verder uit te breiden. Heel veel mensen gebruiken die deurbellen, die camera-deurbellen. Waar Google heel sterk in is, maar ook een andere spelers en zeggen van tja, dat is ook wel iets dat we zouden kunnen doen en dat integreren naadloos, want kwaliteit bij Apple staat toch nog altijd zeer hoog in het vaandel.
En ze hebben het ecosysteem, hè? Ja. Ze hebben de technologie met Find My Mac, Find My Device, ja. Alle protocols zijn er, als je al een iPhone hebt, ze hebben de AirTag-technologie, ze kunnen heel veel doen in die markt, klopt.
Ja, en ook ze blijven natuurlijk nog altijd, men zegt, verder werken op hun bestaande technologie, de iPads, de iPhones, de iMacs en dergelijke blijven verder gaan. Maar men durft zelfs al spreken over inderdaad de robotica. Dus men zou blijkbaar ook rond robotica bezig zijn. Wat mij ook logisch lijkt, als je zegt van dit is haalbaardere kaart dan een auto waarbij je toch wel een heel pak andere elementen nodig hebt.
Een huishoudrobotje eerst.
Ja,
wie weet.
Inderdaad. Dat is voor volgend jaar, dat is voor 2027. Voorspeld.
Ik ben ook benieuwd wat er een tweede versie komt van die VR-bril. Of dat al stilletjes vergeten wordt als een leuk experiment.
Wel, of misschien dat men toch een heruitvinding doet van die VR-bril. Want ik denk dat de bril zelf was fantastisch, maar was gewoon veel te duur voor wat het product deed. Dus,
het was een experiment, hè. Ja, voilà. Maar goed, nieuwe CEO, half onverwacht, half verwacht zat eraan te komen. Maar timing is wel ook zeer specifiek.
En John Turner wordt de nieuwe naam. Dus,
John Turner, ja, die dus gaan we nog vaak zeggen waarschijnlijk de komende... Jaren.
Jaren. Laat ons hopen dat dat dus... Want stabiliteit is ook wel belangrijk in zo'n bedrijf. Na zoveel jaar de overgang doen, is belangrijk.
Lang voorbereid waarschijnlijk intern en voor lange termijn achteraf ook. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja.
Waar het minder goed gaat, zijn de concurrenten. Hè? Dus in Amerika voornamelijk, waar Microsoft en Meta en Oracle... toch wel massale ontslagen aan het doen zijn in hun personeelsbestand.
Minder goed voor de werknemers dan, bedoel je?
Absoluut, ja. Toch wel dramatisch. En uiteraard wordt dan typisch een aantal elementen aangehaald, zoals artsintelligentie als een excuus. Maar ik denk
wel, excuus... We hebben weer drie gevallen. Ja. Microsoft, Meta, Oracle. Ze doen alle drie weer iets raars. Microsoft, er moeten 7% van de US workforce vertrekken. Maar we gaan ze wel compensatie geven. Het is zo bijna van een verplicht pensioen dat uit hun mond komt. Bij Oracle is het bijna weer, ah ja, er is AI en goodbye. Dat is, ik denk, de meest strenge van de drie. Bij Meta hebben ze nu gezegd, ja, oké, maar we gaan nu wel al uw muiskliks en toetsenbordaanslagen capteren om te gebruiken, maar we gaan toch ook ontslagen doen. Daar is dat zo van, ja, typisch Meta ook. Jullie zijn zowel het product, maar want we hebben jullie data nodig, maar we willen ook van mensen af. Dus ja, andere stijl, andere manier van het te zeggen. Ze geven wel allemaal de schuld, of de schuld, het excuus van AI komt er en we hebben eigenlijk niet meer zoveel mensen nodig. Wat denk jij? Is het gewoon een excuus of gaat het er echt slecht? Misschien maken ze zich terecht zorgen, hè, over AI en...
Wel, het is natuurlijk, als je kijkt naar de aantallen, Sepp, we vergeten dat soms, Microsoft wereldwijd 228.000 personeelsleden.
Ja.
Dat is,
en 125.000 ervan in de VS.
In de VS. En dus er worden nu een 8.750.
Kleine 8.000, ja, of 9.000.
Worden, 7% wordt verzocht
de laan
om
uitgestuurd.
Vrijwillig ontslag te nemen. En het is de eerste keer in de geschiedenis, hè, want het bedrijf bestaat meer dan 50 jaar. Het is de eerste keer dat men zoiets doet binnen Microsoft. Microsoft was ook wel een heel warm huis waar mensen niet werden verzocht om te verlaten. Toch niet in die volumes, maar dat zijn 8.750 families. Nu,
bij Oracle
dat is bij
zijn
Microsoft,
30.000 van plan, hè? 18%. Wel, dus,
nee,
ik zeg
die
het.
Van plan is uitgevoerd.
Is
daar
uitgevoerd,
heeft men via e-mail, dus naar het persoonlijk e-mailadres van... sorry, maar u bent ontslagen. En dus er was iemand die getuigde op TikTok, die zei van, ja, ik kon niet meer inloggen in mijn laptop, 's morgens, het ging niet meer. Ik had de avond nadien nog goed doorgewerkt en ik wilde 's morgens inloggen en het lukt niet meer. En die wist dan op die manier dat hij ontslagen was.
Dat gedaan was.
30.000, ja, is ook... nu, sommigen zijn dat Martinus, maar pas op, dat is op 162.000 medewerkers.
Dus
dat is 19, dat is bijna 20%.
Ja.
Die worden
Amazon,
ontslagen.
Amazon, idem, 16.000 cuts. Salesforce, ze staan er weer allemaal tussen. Dell ook. De schuld van AI. Anderzijds, als we naar de beursresultaten kijken, oké, geopolitiek is zijn zaken aan het verschuiven, maar de Nasdaq, de techbedrijven, tot op heden doen ze het niet slecht. Hè? Ze blijven groeien, de resultaten zijn goed. Dus is dit, wat is dit, lente schoonmaak of al echt een diep geloof in het feit van, ja, maar die AI binnen 5 jaar vanaf nu gaat er wel veel veranderen. Ik vraag het mij soms af wat de redenering is erachter.
Wel, het is in ieder geval wel zo dat Oracle met stip op nummer 1 staat. In het aantal mensen die ontslagen wordt de afgelopen periode, dus zo'n website, layoffs.fyi. En die volgt dat op per jaar. En dus Oracle staat met stip op nummer 1. En inderdaad, in de top 10 staat Amazon, Tesla, ook met 14.000 mensen. Maar dat is al 2 jaar geleden. Maar dus als je kijkt dit jaar, is het inderdaad Oracle, Amazon, Dell, ook toch wel 11.000 mensen die ontslagen zijn. Bij Microsoft staat er niet in, omdat het voorlopig vrijwillig is. Maar dat zijn maar dat zijn gezinnen, Seppe. Dus dat zijn wel zoveel mensen die dus van de ene dag op de andere horen van, sorry, hier hoef je niet meer te werken. En ja, gezien de huidige situatie is dat rebranden, refresh. Maar het doet wel even nadenken. En zoals men zegt, als het regent in Amerika, dan druppelt het in Europa. We gaan moeten kijken, we gaan het opvolgen. Ik hoop echt van niet dat het in Europa niet die vaart
zal
lopen.
Hier gaat het nooit zo hard. Hè? Ik vind het al grappig als je dan zo dat statement van Microsoft... Microsoft's move is best understood as a softer alternative to layoffs. As a more controlled instrument of structural change. Ja, dat klinkt natuurlijk, dat is typisch Amerikaans. Ja. Anderzijds, ja, ik begrijp je hoor. Het is inderdaad voor die gezinnen, als je daar al een tijdje werkt, je bent al een oudere werknemer en dan plots, vertrek maar. En het is moeilijk om in te schatten, denkt men nu echt, of er is een managerieel geloof van AI gaat hier heel veel vervangen. Maar als dat zo is, dan gaan we ons ook in Europa de vraag op een bepaald moment moeten stellen van wanneer volgt...
Zoals altijd, Seppe, de slinger slaat altijd door. En er zijn bedrijven die origineel inderdaad de beslissing hebben genomen van we gaan heel veel van onze mensen die bepaalde activiteiten doen in administratie of in repetitieve arbeid ontslagen. Wat blijkt in de praktijk, wordt door chatbots vervangen, de callcenters, hup, kaalslag. Wat blijkt? De klanten appreciëren die chatbots niet, smaken die niet. En men heeft dan eigenlijk gezegd van, oei, we zijn te ver gegaan en we verliezen klanten, omdat ja, klanten willen niet tegen een robot gaan praten of een chatbot waarbij je eigenlijk in lusjes draait en haken af en krijg je zelfs anti-reclame. Dus
ja, klopt,
in Europa maar... is er ook wel zo dat er een tegenreactie is gekomen van mensen die, waar men zegt van, oei, we zijn te ver geweest en misschien moeten we terug de mens herinstalleren op bepaalde functies, maar omdat we te snel gaan. Ja.
Het concept robocallcenter bestaat natuurlijk ook al een tijdje. Bellen met een callcenter is nooit al niet leuk geweest. Hè? Dus op zich... Wat ik ook denk, hè, wat er soms speelt in de VS, is dat natuurlijk het snel laten vertrekken van mensen is hard en brutaal. Maar ik denk ook dat het gekoppeld is aan het feit dat als ze dan plots zouden merken van oei, we zijn te snel geweest en nu plots willen we weer groeien en hebben we weer heel veel werknemers extra nodig, dat daar ook snel gaat. Dus het is zo een meer volatielere beweging, denk ik soms, dan dat we hier in onze contraille zien. Ik denk dat ook wel speelt.
Klopt, en als je spreekt over snelheid, dat komt een beetje naadloos bij ons volgende thema. Heel het verhaal over mythos, dat is ook zoiets dat losgebarsten is. Dus Anthropic, een beetje de grote concurrent van OpenAI.
De grote concurrent.
Ja, en dus eigenlijk hebben een artikeltje gepubliceerd waar ze zeggen van kijk, sorry mensen, maar we hebben eigenlijk een toeltje gebouwd.
Wel, een nieuwe LLM gemaakt met meer parameters dan ooit tevoren. En waarbij dat men zei, we durven het nog niet beschikbaar te maken voor het brede publiek.
Want
dat ding is in staat tot veel. En een van de zaken is, het is een tophacker.
Het is een tophacker, vindt alle mogelijke
security
zwakheden
flaws in
het systeem die bestaan. Dus dat wil zeggen...
Ja, en wat hebben we allemaal gezien? In webbrowsers hebben we er een heleboel gezien. In de Linux kernel heeft het flaws gevonden. Dus een heel aantal pakketten die al zeer lang meegaan, van het type security exploits die we al eerder hebben gezien, die zoal 26 jaar verborgen zitten of langer, en dat ding met gemak vindt.
Ja.
Dus men heeft bij Anthropic gezegd, stop dit, release dit niet. We gaan eerst eens praten met alle softwarefabrikanten. Dus Microsoft, Apple en alle dergelijke meer. We gaan eens samen zitten.
Ja.
Ja, wat komt er op ons af? Sommigen zeggen, het is leuke marketing om te zeggen dat je een model hebt dat zo geweldig is dat je het niet durft te releasen. Anderzijds, de security vulnerabilities zijn er wel. Dus...
Dat is één punt. Twee, natuurlijk, we wisten op voorhand dat er ooit wel iemand op het idee zou komen om een systeem te ontwikkelen die alle zwakheden in een omgeving zoekt.
Het werd al gedaan, hè, Mark. Ook bij andere modellen waren er al... Tuurlijk is als hacker fijn om te zeggen, hey, hier is de broncode van weet ik veel wat. Ga jij eens op zoek naar mogelijke exploits?
Klopt.
Tuurlijk. Exploits vinden in code die... In een Firefox of een Linux kernel, die normaal toch al redelijk zwaar gecheckt wordt. Zo, ook voor een taalmodel is dat normaal gezien niet zo evident. Die mythos blijkbaar, die vindt er toch.
Hij vindt er een batterij. Nu... Het probleem is, niemand heeft die tool gezien, behalve een aantal mensen die het moesten. En men heeft ook nu een aantal banken, want de banken zijn ook in een kramp geschoten. Want banken denken van, oei, als iemand dat kan doen...
Paniek.
Even paniek. Dus tot op het hoogste niveau, niet enkel in Amerika, maar ook in Europa, heeft men spoedoverleg gepleegd om te weten van, ja, maar wacht, hoe kunnen we regelen dat... wat is dit voor risico? En dergelijke meer. Nu... het grappige is, Seppe, dat ik sinds die aankondiging zelf, even in het security-wereldje, elke zichzelf respecterend cybersecurity-bedrijf of toolvendor webinars organiseert over Claude-mythos.
Maar niemand heeft het gebruikt.
Maar niemand heeft het gezien, nog gebruikt.
Of gezien. Ja.
Dus dat is wel grappig, vind ik persoonlijk, omdat je zegt van, maar laten we eerst zien wat het effectief doet. Want uiteraard, er is ook een niet te versmaden, maar zoals je zelf zegt, Anthropic wil naar de beurs gaan. En uiteraard, ze kan uitpakken
investeerders aantrekken.
Voilà.
Exact.
Ze hebben wel door die mythos aankondiging, enkel de aankondiging, hebben ze wel de wind mee. En kijkt iedereen heeft
denk
over mythos.
En onderzoekers in de cybersec space hebben ook al gezegd, akkoord, we hebben mythos niet gezien, maar die vulnerabilities die je nu wel hebt aangegeven, als wij een ander taalmodel gebruiken, een lokaal, dat van Qwen bijvoorbeeld, En ja, je moet dan wat de juiste richting uitsturen, een beetje prompten, maar dat vindt die vulnerabilities ook dan. Mm. Dus in welke mate is die mythos zo mythisch dan de modellen die er al zijn? Ik denk dat het slimme marketing is. Anderzijds, geloof ik wel, en hebben ze wel een punt, dat GPT, of OpenAI heeft ook GPT 5.5 aangekondigd een paar dagen geleden. Vanuit China hebben we het trio Kimi 2.6 gezien, Quen 3.6 en DeepSeek, lang verwachte versie 4. Ja, neem eender welk van uw favoriete modellen dat je wilt. Die zijn dan vaak geguardrailed. Als je zou vragen van, hey, help mij eens om deze code te hacken, dat men hopelijk gaat antwoorden, ja, maar ja, dat mag ik niet doen. Er zijn ook al zogenaamde ablated of gedecensureerde versies van modellen beschikbaar op Hugging Face ook. Als je daaraan vraagt, help me een keer hier een exploit te vinden. Die modellen gaan daar zonder problemen in mee. Ik denk wel dat er een algemene vraag is die moet worden gesteld. Naarmate die modellen beter worden in coderen, stevenen we inderdaad af op iets dat heel makkelijk te gebruiken wordt voor indringers, hackers. Nou, vroeger had je de, je kent dat ook, de scriptkiddies die op het internet alle openstaande poorten afscanden en ja, zomaar kijken van, ja, waar geraken we binnen? Mm-hmm. Vandaag de dag is dat dit, hè. Ah, ik geef de code die er is en zoek maar naar exploits en ik zie wel wat ik ermee kan doen.
Of
dat wordt wel een uitdaging.
Of omgekeerd, Seppe, ik zeg van, ik wil dit bedrijf, zoek mij alles wat je kan vinden als kritische zwakheden op dat bedrijf. En dus, maar als het systeem zelf in een razendsnel tempo die wat men zoekt, zijn exploiteerbare kritische zwakheden.
Voilà,
dat is het mecca, dat is het Walhalla. En dus dat systeem zou blijkbaar op een razendsnelle manier al die, wat men noemt in Engels, exploitable critical vulnerabilities eruit te halen. En uiteraard,
dus een zero-day exploit generator. Ja, dat is het eigenlijk, hè?
Ja, en dus, dat is één ding. En het tweede is, als je dat nu eenmaal weet als bedrijf, hoe ga je dat doen? Nu, je weet, Seppe, dat het patchen van die zwakheden, dat duurt meestal wel wat tijd. Hè?
Goh, omdat bedrijven, wie weet, kan dat ook gevibecode worden door zo'n LLM? Wie weet?
Er zijn altijd 10.000 redenen om het uit te stellen, want er zijn nog bepaalde
getest
zaken.
Getest worden, je weet het niet zeker. Ja.
En
voilà,
soms zijn er wel een keer unieke momenten, zoals Log4j een paar jaar geleden. Zo dingen dat je zegt van, ja, maar mensen, dit is wel belangrijk. Nu, stel dat je niet Log4j hebt, maar een stuk of 1000, ja, dan is het wel een
Log4j's,
probleem natuurlijk.
Ja.
Als je 1000 Log4j's openzet op één dag.
Ik kaal het daarnet al aan. Allee, ja, je hebt ook Chinese modellen. Zij lezen het nieuws ook. Hè. Zij zullen zich ook wel beseffen dat die modellen razend bruikbaar zijn voor het vinden van exploits in uw geopolitieke tegenstanders. Hè.
Ah, dus, tuurlijk. Inderdaad.
Maar ook de Amerikanen. Hè. Ik zeg niet dat het enkel de Chinezen zijn, maar gewoon de manier van oorlogsvoering binnen een aantal jaar. Het zal ook wel heel veel hiermee te maken hebben, denk ik dan. Dus dat is toch ook wel iets om... en we kennen ook de achterliggende verhalen tussen de deals die dan zijn gesloten met OpenAI en de Department of Defense. En Anthropic die eigenlijk niet wou en zo. Dus dit gaat bijzondere richtingen uit.
En vooral ook, het is niet nieuw, maar de volumes creëert wel...
wordt
angst,
groot, hè?
Omwille van het feit dat we niet genoeg mensen hebben om al die systemen te isoleren, at best. Daar zeg je van, oké, we gaan er niks aan doen, maar we gaan ze isoleren van het internet. Ja, alles is met elkaar gekoppeld. En ik weet, een neveneffect van dit verhaal is dat ik hoor van collega's in de securitywereld dat hun budget voor bug bounty op een kwartaal op is. Dus het jaarbudget voor bug bounty is op een kwartaal op, omdat natuurlijk al die bug bounty hunters meer en meer AI-tools gebruiken om bugs te vinden en daar uiteraard een vergoeding voor te krijgen.
Ja.
Wat aangeeft dat zelfs zonder mythos er al een probleem ontstaat in de sector waar we zeggen van, wacht, ons budget zit, want het is tof om mensen te betalen voor een fout die men vindt, maar als natuurlijk met AI zoveel fouten gevonden worden, wordt het onbetaalbaar om nog zo'n systeem in ofwel in stand te houden. Want
wat ook wil zeggen dat interne security teams bij organisaties, de zogenoemde Red Hat teams of hoe dat je het ook wilt noemen, ook zelf moeten gaan gebruikmaken van dit soort tools om al proactief de eigen exploits te vinden, hè, voordat ja. een externe partij het gewoon gebruikt en er de bounty voor opstrijkt.
Seppe, ja. maar het vinden is één ding, het herstellen is nog, of het isoleren is nog iets anders.
Klopt, maar als je er en al gewaar van bent dat de exploit er is, dan kun je ja. de volgende stap zetten.
Maar het feit is dat de banken ja. momenteel in een soort paniek zitten van wacht, wat gaat het betekenen? En niet enkel de grote spelers, maar ook de
kleintjes
banken.
Vooral, hè. Ja, ja,
en andere bedrijven hebben daar ook recht op. Dus er is wel iets aan de hand op dat vlak, ja, om te weten wat er aan de hand is. Dus dat is interessant, maar Mythos, ja, het heeft een mythische naam, maar gewoon de aankondiging en het feit van het zeggen dat het kan, zorgt ja, al voor ja. heel veel spanningen. En er zijn veel mensen die zeggen, dit is hype, maar er zijn toch veel andere mensen die zeggen van, stel dat dit effectief zo
het is. Beiden,
is.
Hè. Het is
beiden, hoe gaan we in godsnaam ja. dit gaan beheren, ja, zodat ja. Dat er geen globale outages à la CrowdStrike in 24 terug opnieuw gebeuren, waar iemand zegt van oei, foutje, voilà. En een aantal nodes ja. eruit gooit, of zelfs een van de alle 8 internetnodes, wie weet.
Sowieso is het niet dit jaar, dan volgend jaar gaan we, denk ik, in onze podcast op een bepaald moment een nieuwsartikel bespreken dat we gaan zeggen, het is prijs. Iemand of een state actor of een random persoon heeft hier een LLM gebruikt of een taalmodel en is erin geslaagd gekke, zotte, krachtige exploit te vinden en half het internet lag plat voor een paar dagen. Zal ja. er wel zitten aan.
Ik vermoed van ook. Ik vermoed van inderdaad dat het ook zoiets zal worden, maar het is in ieder geval fascinerend dat een aankondiging over een AI-systeem dat mythische proporties aanneemt. Hè? 271 zero days in Firefox. Ja,
alleen
dat is,
al,
dat
ja.
is waanzin. Hè? Dat is van, oei, hoeveel?
Ja, dat kunnen zeggen dat die is een soort van Firefox, maar het is in andere pakketten ook. Dus ja. het is niet enkel Firefox.
Dus
ja,
dat is van,
ja, het is gek, hè.
Oei. Dus het doet ook nadenken over terug de kwaliteit van softwareontwikkeling, SEP, zoals altijd, en het testen. Heel veel mooie beloftes, maar als je dit ziet, dan gaan er heel veel softwareleveranciers zich ook wel in het haar krabben van oei, stel dit ding wordt losgelaten op mijn software, wat gaat de resultaat zijn?
Elke software heeft bugs uiteindelijk. En elke software heeft... Of
is legacy. Een, ja, ja.
Voilà, ja. Ja, ja,
ja.
Dus.
Ja, want pas op, Seppe, niet alle software wordt nog geüpdate.
Voilà, ja.
Dus ook dat, enfin, het wordt in ieder geval interessant om te zien wat het gaat worden als het wordt gereleased, want het gaat vroeg of laat toch eens naar buiten komen. Nu,
maar
side
ja,
note,
misschien met een andere naam. Of, ja.
Wel, het, side note uiteraard, omdat men dat zei. Anthropic zelf heeft een hacking gehad waarbij hackers beweren dat ze toegang hebben gekregen tot het Mythos-platform. Dus, maar
klopt,
waar is
ja,
dat weet ik niet.
Dat heb ik ook gelezen, maar
ik heb het niet gezien ja. en ik heb geen bewijs gezien dus, of dat nu fake news is of niet. Maar het feit
het
natuurlijk dat
komt zo
dat
van
men...
discourse, groepjes en zo. Ja. Ik heb het ook zien voorbij komen. Ik weet er ook het feit er nog niet van. Ik zou het eens moeten bekijken.
Ik
ja.
denk dat het met een grote zak zout te nemen is. Maar het duidt aan dat er veel gehatigen zijn om te weten van waar zitten die vulnerabilities. Dat uiteraard ja. wel. Sprekende over vertragingen en ja, toch wel wat zwakheden. De Europese wetgeving, en dan met name de Europese wetgeving NIS2, heeft eigenlijk een structurele probleem. In die zin dat NIS2 in vergelijking met vele andere Europese regelgevingen, zoals de GDPR voor privacy, of de AVG in het Nederlands, of ja, neemt DORA of de Cyber Resilience Act. Dat zijn acts die onmiddellijk goedgekeurd waren en van toepassing zijn met een aantal periodes over gans Europa. Voor NIS 2, de kritische sectoren, heeft men gekozen voor een directieve, waarbij er een vertaalslag moest gebeuren in elk Europees land. En daar zit het angeltje. We zijn nu toch ruim... al een hele periode ver met NIS 2. Zal moeten geratificeerd zijn in alle Europese landen voor meer dan een jaar. En wat blijkt? Ja, dat er toch nog een aantal essentiële landen ontbreken, waaronder Ierland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Spanje. En uiteraard, ja, raar maar waar, in Estland zit men nog maar in de draftversie. Dus ja, er is toch wel een probleem dat de directieve eigenlijk ja, in 21 van de 27 landen al vertaald is in nationale wetgeving. Dat wil zeggen, 6 landen nog niet, maar het zijn niet de minste. En terug dat uit aan dat er op verschillende niveaus wordt gefietst in snelheid naar bescherming. Omwille van het feit dat die wetgeving is van toepassing in Europa, is voor heel belangrijke sectoren zoals de chemieproductie, voeding, financiële sector eigenlijk niet, want die zit onder DORA. Maar andere sectoren, zoals transport en energie en andere sectoren die kritische infrastructuur zijn, ja, die zitten allemaal nog met vertraging. Dus het geeft voor één Europa wel een probleem, ook al Seppe, omwille van het feit dat, dat men in elk land nog een extra sausje mag toevoegen op de basissaus.
Ik ging net zeggen, omdat de omzetting waarschijnlijk ook net lichtjes anders gebeurt overeen de landen dan en niet volledig compatibel is dan.
Wel, nee, want bij sommige landen worden er toch wat extra, heeft men de opportuniteit gegeven om wat extra veiligheidselementen toe te voegen die het niet zo evident maken als een bedrijf in Europa om voor alle landen tegelijk goed
meteen
te doen.
Een oplossing te hebben. Nee. Ja. En dat dus klinkt dat weer is als wel Europa op zijn best eigenlijk, als ik dat zo hoor.
En dat is wel dramatisch, hè? Want uiteindelijk op die manier krijg je dan eigenlijk een multisporenbeleid waarbij dat mensen zeggen, dit klopt niet. Allee, dit is niet gezond. Bij de ene moet je dergelijke controles doen, bij de andere moet je meer doen. In België heeft men gelukkig dat in een soort jasje gestopt, Cyber Fundamentals, Syphon.
Ik lees hier het berichtje dat je hebt geplaatst op ons overzicht. Als ik dat hier goed begrijp. Dus België heeft het al omgezet in wetgeving. Frankrijk zit in de draftfase. België gaat verder op bepaalde vlakken dan Frankrijk. Dus als jij een organisatie bent die zich zo op de grens België-Frankrijk bevindt, als ik dat hier lees, dan zit je eigenlijk in de problemen en mag je twee verschillende versies van dezelfde wetgeving proberen te implementeren of er u aan te richten.
Klopt.
Om beide gelukkig te stellen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Ja.
En we mogen er fier op zijn.
België is Sifun en in Frankrijk is het Recif. Dus die,
Recif, Dus, want uiteraard, iedereen wil zijn eigen recept ontwikkelen. Terwijl eigenlijk in België was men een van de eerste, de allereerste, met een model dat steekhoudt in de zin van compliant met de ISO 27001, wat een security management is, maar met extra vertaalslag naar controles. Want de ISO is high level, is een beetje een model, een raamkader.
Ja, van, framework, standaardisatie.
Standaardisatie met 8 kernmaatregelen voor de basis en zo opbouwen naar een 4
lagen. Als je die al hebt, dan ben je er eigenlijk al, maar dan wil iedereen zijn speciale doen erbovenop. Ja,
ja. En dus het grappige is dat de landen die niks hadden, eigenlijk België gevolgd zijn en gezegd van, ja, dat is goed voor ons, omdat België de luxe heeft gemaakt om niet enkel in het Nederlands, Frans en Duits, maar ook in het Engels die cyber fundamentals te ontwikkelen, waardoor dat het eigenlijk bruikbaar was voor alle landen, ook Frankrijk, maar ja.
Frankrijk en België, chauvinisme ten top. Ja, voilà, Mark, kom, we gaan toch niet de Belgen volgen?
Voilà, dat kan niet. Hè. Maar eigenlijk doen ze het wel. Hè. Die Recif is een beetje afgekeken van. Maar ja, men wil het niet toegeven. Punt is, men heeft daar een blunder gemaakt door dat te vertalen land per land. Met het idee van elk land heeft zijn eigen industrie, specialisaties. Wilden elk land de kans geven om dat
andere
op maat te maken.
Te leggen. Ja,
goed idee. Maar je ziet één, dat ze allemaal, dat er nog 6 nog altijd achterhinken, meer dan een jaar later. En twee, dat er een lappendeken wordt van verschillende controles, waarbij niemand de strengste is, maar ook niemand de laagste is. Dus je hebt daar een soort lappendeken en je raakt er niet meer aan uit. Dus dat is toch wel een blunder, waarbij dat men nu via de digitale omnibus in Europa wil men het vereenvoudigen. En men heeft gezegd van, kijk, eigenlijk willen we wel ervoor zorgen, ondanks het feit dat het gestemd is en in wetten is gegoten en elk land heeft zijn best gedaan, we gaan dit in de toekomst vermijden. Dus dat is al positief. Men ziet in dat vanuit Europa dat men daar een beetje vertragend heeft gewerkt. Maar twee, men begint nu allerlei andere zaken nu ook te herbekijken van, ja, maar is dit niet overkill? Moeten we ook niet simplifieren? Bijvoorbeeld, NIS2 heeft een heel specifiek model voor escalatie van incidenten. Fantastisch, in elk land een eigen register. Maar dan voel je hem komen. Wie werd er nu? Is het niet nuttig dan om dat allemaal te delen? Want ja, als een systeem wordt gebruikt in verschillende landen, maar één land weet en de andere weet het niet, dan ben je te laat. Dus men zegt van, maar wacht, en dan heb je nog GDPR, dan heb je nog de Cyber Resilience Act, dan heb je nog de Data Act, dan heb je de DORA. Dus dan heb je allemaal. Dus je moet, als je een bank bent, moet je dan bij wijze van spreken naar 5, 6 verschillende incidentportalen gaan. Ja, dat is ook niet werkbaar. Dus men gaat zeggen van, dat gaan we toch moeten proberen oplossen. Nu, er zitten natuurlijk wel problemen in de weg, want ja, de wet is, bij het ene is dat een directief, het andere is dan een act. Ja, men heeft zich een beetje in nesten gewerkt en dus men wil dat nu proberen oplossen door toch te proberen om het efficiëntieconcept in te voeren. Maar ja, dat is achteraf, is natuurlijk wel een gedoe. Ik weet niet of het nu bewust is gedaan, want er wordt heel veel gelobbyd. Maar het feit is, het is geen schoonheidsprijs die hier Europa verdient op basis van een goed bedoelde opvolging van een wetgeving. Want het is een directive die dan vertaald wordt. NIS 1 was inderdaad problematisch, had een aantal problemen. Men heeft proberen dat op te lossen in NIS 2. Maar men heeft eigenlijk, men had het totaal anders moeten aanpakken.
Kunnen aanpakken,
Maar helaas, kijk, we zijn er waar we zijn.
Jeetje, maar, Mark, ik heb u nog weinig zo negatief bezig gehoord over iets dat vanuit Europese stal komt. Maar dit is toch precies wel...
Als je het vanuit een satelliet bekijkt, denk je van...
Is het idee goed?
Is dit nu goed of niet? En vooral als je ziet, de traagheid waarmee verschillende landen erbij, wij spreken, heel lang over geschikt hebben
en dan de uitwerking,
om dat te implementeren.
Ja, ja.
Want uiteraard was er heel veel negatieve commentaar naar... de boetes en de opvolging en weer administratie. En men zegt, sorry Europa, leuk, maar je legt ons weer iets op. En het wordt ook zo'n beetje mismeesterd. En dat vind ik wel jammer. Ik ben zelf ook een paar keer met de Europese Commissie gaan praten de afgelopen weken en maanden. En dan blijkt wel dat ze er echt wel naar luisteren, naar die behoeftes. Snappen van, we moeten dit vereenvoudigen, want anders wordt dit een chaos. En we willen uiteraard niet dat het wordt misbruikt door tegenstanders van alle wetten. Van kijk, Europa is goed. En dus ik vind het wel positief dat men naar luistert, maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe men uit dit...
Hoe men dit gaat fixen dan.
Gaat fixen om het toch nog efficiënt te houden. En vooral voor ondernemingen beheersbaar. Want ja, je zult maar een bedrijf zijn...
Komt het, dat is hem altijd. Hè?
Die in Europa actief is, laat staan, van
en
buiten Europa...
En begin maar met uw lijstje te maken van, nou ja, waar zitten we overal? En dat is wel wat spijtig. Ja. En dat hebben we nog niet eens gehad over die nieuwe age verification die eraan zit te komen vanuit Europa. Dat is misschien voor volgende week, maar dat is ook iets dat al fel besproken is geweest, je gaat nog iets anders staan ook, hè? De digital sovereignty.
Ja, dus iets wat ook opvallend is door de recente geopolitieke activiteiten, is dat heel veel bedrijven, het was een beetje aan het broeien vorig jaar, moet ik toegeven, met een aantal gevalstudies waarbij Europeanen toegang werd ontzegd tot Amerikaanse technologiebedrijven,
Google's
en de Microsoft's en dergelijke meer. En het heeft mensen doen nadenken, zeker na de bedreigingen van, kijk, wij zouden bij wijze van spreken wel eens kunnen de kraan toedraaien of belastingen heffen, waar men zegt van, oei. En het heeft bij heel veel raden van
gegevens,
bestuur...
gegevens, privacy, als de Amerikaanse overheid beslist, wij kijken mee, dan kijken zij mee. En inderdaad, in heel veel bedrijven, zelfs in heel veel privépersoonsgevallen, is men meer en meer aan het kijken naar, kunnen we niet meer sovereign worden, meer op onze eigen dingen gaan doen.
En dus daar is toch wel fascinerend dat er een aantal initiatieven zijn, waaronder Eurostack en European Alternatives, waar men probeert om toch wel degelijk te duiden aan de grote publiek van ja, maar er zijn wel degelijk alternatieven voor die Amerikaanse producten die toch wel gebruikt worden in Europa, waar je zegt van, maar er is niks als Europees alternatief. En dan verschiet je
Klopt
wel
niet, hè?
Eigenlijk dat er in 64 categorieën dat er toch wat alternatieven zijn. Dus als je eens overloopt...
kunnen er een paar... met welke zullen we eens beginnen? E-mail providers. Waar denkt iedereen aan? Gmail, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
Protonmail zit in Zwitserland. Dus dat is een zeer gekende, is Europees. Je hebt Mailbox, Posteo, Sovereign, vele andere. Dus je hoeft niet bij Gmail te zitten. Dus dat is één van hun categorieën. Virtual Private Servers... Gekende naam daar, Hetzner, OVH, Scaleway, zit in Frankrijk trouwens. In België hebben we Combel Cloud. Dus als je het lijstje afgaat, ook search engines, domain name registers, navigation apps zelfs, machine translation.
Well, here we go, was zelfs de originele van Nokia, hè? Kun je dat weten?
Exact, ja,
dat was
hier
Nokia,
is
was
van
Finland,
Nokia.
Was het nu in Nederland?
Ja,
en is gratis. Inderdaad. Gratis, want ook dat is van... Ja, maar het is Europees, zal wel veel geld kosten. Nee, sommige dingen zijn gewoon gratis, toegankelijk. Niet alles. Of je hebt een gratis startpakket. TomTom Go is nog altijd Nederlands. En je moet natuurlijk altijd streng zijn. Waar is het van? En je moet altijd wel opvolgen. Maar er bestaan een batterij alternatieven voor... die categorieën, als ik kijk bij Eurostack, dan heb je daarvoor voor cloud, storage, heb je 23 Europese oplossingen.
Ja, ik gebruik bijvoorbeeld pCloud, die zitten in Zwitserland, waarbij, en die geven nu, en dat doet Google niet, de mogelijkheid om één keer te betalen voor een lifetime 2 terabyte opslag. En voor de rest werkt dat net hetzelfde als een Google Drive. Dus ja. Om maar te zeggen, er zijn wel alternatieven, zoals dat je zegt, hè, inderdaad.
En het is Europees met dan een Frans. Maar je moet een keer, mijn suggestie is, loop daar eens door, kijk eens, experimenteer. De meeste kan je wel eens zien van, naar ergonomie, naar gemak van gebruik, wat werkt of wat werkt niet.
Ga eens kijken naar european-alternatives.eu. En daar staan ze allemaal opgelijst. En of, er staan er toch wel redelijk wat tussen.
Ja. Of euro-stack.com. Ook die
of
heeft...
Euro-stack. Ja,
die hebben ook een aantal categorieën, zelfs voor ontwikkelaars tools. Maar er is heel veel alternatieven als je maar zoekt. Maar het is leuk, Seppe, dat ze mensen de moeite hebben gedaan om die krammel samen te bundelen. Ja. Als er zijn alternatieven als je wil zorgen dat je naast het euro, naast het alternatief dat je nu, het gebruik dat je nu hebt, ook een alternatief te creëren. Al is het maar als een soort tweede... lijns oplossing. Ik zeg niet dat je alles moet onmiddellijk switchen. Maar je kan wel beginnen experimenteren. En wie weet, soms kan je zeggen van alle eieren in één mandje is nooit een
niks tegen goede US offerings. Wij weten ook wel dat die niet die zijn ook commercieel gericht. Maar zo eens even stilstaan en nadenken van, zoals je zegt, niet alle eieren in één mand, vind ik ook wel een heel goed idee. By the way, uw euro-stack.com, wat zij ook mensen kunnen zoeken daar. En ze hebben de meest populaire services om te vervangen. En weet je wat de meest populaire is?
Nee.
Microsoft Teams.
Ja, wat een
verrassing. In welke mate dat iets zegt over de VS versus EU of over Microsoft Teams, daar ga ik mij niet over uitspreken.
Nee, maar het is inderdaad wel iets.
Bovenaan.
Het zijn most popular service to replace. Ja, het bestaat. Er wordt wel even gekeken van, wat kunnen we doen? Maar het is inderdaad, mensen zijn soms zo... er is no alternative, hè, Tina. Of, we gaan het maar nemen.
Ja, dat geloof ik niet.
Zelfs
al vroeger in open... en mensen die wat bezig waren met open source software, die zeggen al langer dan vandaag van, oké, het werkt misschien niet altijd even vlot of ziet er niet zo mooi uit, maar je hebt heel veel ook zelfs open source vervangingen en nu ook binnen het Europese. We horen nog steeds, en dat was 10 jaar geleden ook al zo, heb je altijd wel zo van die random municipalities in Duitsland of ergens anders, die zeggen, goh, we zijn die Exchange en die Office 365 beu. We gaan alles op LibreOffice doen en Linux. Dat hoor je vandaag ook nog steeds. Kostenbesparend, maar vaak ook, ja, waarom niet? Dus kijk eens rond, weeg uw opties af. En inderdaad, al was het maar voor een failover of een backup of zoiets, of klaar te staan om over te schakelen als het moet, kan toch soms eens goed zijn om rond te kijken.
Wel, het is wel zo natuurlijk dat vorig jaar Denemarken wel geswitcht is vanuit een overheid, maar dat hebben we al een keer gemeld, dat ze hun 30.000 pc's hebben uitgerust met LibreOffice. En dus omwille van het feit dat de switch naar nieuwe toestellen, 30.000 pc's vervangen, budgetair niet haalbaar was. En we zeggen van, kijk, ja, sorry, dan laat ons geen andere keuze dan te switchen naar een alternatief waar we geen pc's moeten vervangen. En het heeft wel veel ogen geopend. Maar dit is wel iets van, oei, dat is wel heel veel en heel drastisch. Maar het doet wel nadenken over, zijn er alternatieven? Is dit werkbaar? Mensen beginnen na te denken. En ik denk dat dat ook een van de thema's gaat worden de komende weken en maanden. Ook als een soort van backup-strategie. Het is altijd goed, Seppe, dat je een goede backup-strategie hebt voor je bestaand product of leverancier. Als die wegvalt, dat je een alternatief hebt. En ik zie toch veel mensen die in plaats van hun Outlook-account toch iets anders creëren. Om toch te maken dat ze iets of wat toegang hebben naar andere systemen. Ook omwille van prijzen, dus laten we daar ook niet flauw over doen. Dat is ook belangrijk. Maar
want de Googles van de wereld, het begint altijd zoveel jaar geleden. Oh, het is eerst gratis of heel goedkoop. Ja, en dan na een aantal jaren, ja, je gebruikt deze API. Ja, we gaan nu toch een beetje verhogen in prijs. Of er komt een extraatje bij. En dat je eigenlijk daaraan vastgebonden zit. Half ook een luiheid van, goh, ja, dit werkt nu. En $1 meer is toch niet veel. En als je dan eens gaat kijken, ik heb het zelf ook gedaan voor mijn e-mail dat op Google Workspace draaide. Ik ben naar Fastmail gegaan. Niet Europees, Australisch, maar toch is de vergelijking maken. Niet alles hoeft per definitie de Microsoft, Googles of Amazons van de wereld te zijn. Nee. Dus het kost tijd, het kost werk, het is niet altijd leuk, maar achteraf denk je wel, ben je wel blij dat je de oefening hebt gemaakt en dat je wat opschoning hebt kunnen doen. Dus dat
en
is zeker
terug,
zo.
Het is het basisconcept van niet alle eieren in één mandje te steken en niet volledig 100% afhankelijk te zijn, want ook dat, hè, dan begint met office-producten, dan begin je ook communicatie, dan begin je storage, dan begin je ontwikkeling, en je komt in een soort systeem waar je zegt...
Voilà, van, en je hoort de horrorverhalen van mensen die op Reddit posten, omwille van dat ik bij Google op YouTube iets heb gedaan, hebben ze heel mijn account afgesloten, maar dus ook mijn Gmail, mijn Google Drive, en probeer dan maar eens een persoon aan de lijn te krijgen om te zeggen, ah ja, maar mijn babyfoto's staan daarop, of mijn belangrijke documenten zitten in die e-mailbox, wacht jij maar, hè. Dus dat is toch ook een reden om, omwille van particulier dan, om toch eens te kijken van een backup op zijn minst, of eens rondkijken. Maar, niet zo slecht om eens te doen.
Je zegt daar iets, Seppe. Als je kijkt naar je Google Pictures, je Picasa, nu noem het wel Google Foto, maar als je kijkt hoe mensen daar een historiek hebben van tientallen jaren, en als dat plotseling knip weg is, je hebt er geen toegang meer toe. Door gelijk welke reden.
Traantjes dan.
Dat is traantjes, hè? Want uw video's en uw foto's zijn weg. En ja, sorry, maar ze zijn weg. Daar
en
dan
gaat men wel zeggen, ja, maar Google heeft toch Google Takeout? Je kunt elke maand een volledige takeout doen van al uw data. Maar ja, wie gaat dat doen? Elke maand 2 terabyte downloaden en op en naar de schijf zetten. We hebben het allemaal druk, hè? Dus,
Nee, dat klopt. En dus vandaar dat die digital sovereignty niet enkel een Europees reflex, maar wel zoiets is van... Misschien moeten we toch eens nadenken voor... Want stel dat, het scenario stel dat, is mogelijk. Men begint nu de mensen te pushen voor thuis een noodpakket te hebben.
Wel ja, als we dat al doen...
Dat is uw fysiek noodpakket, maar wat met uw
digitaal
noodpakket?
Maar wat is uw
informatie?
Ja, uw digitaal noodpakket.
Wat is uw digitaal noodpakket? En misschien dat je dan een alternatief vindt waar je zegt van ik kan daar een stukje, een backup creëren op een ander platform... op een continue basis. Ik ken verschillende vrienden die zoiets hebben waarbij dat ze eigenlijk elke maand een keer een kopie nemen op een alternatief. Dus je hebt toch iets. Je bent misschien 30 dagen kwijt, maar geen 10 jaar. Of
en het is een
jaar.
Interessant gedachte-experiment om er verschillende vormen van te maken. Je moet 72 uur overleven. Wil dat dan zeggen, digitaal, van oké, alle US-providers vallen morgen weg. Wat kan jij nog doen met uw machine, of zelfs het volledige internet valt weg. Heb je misschien ook eens gekeken naar een lokaal taalmodel geïnstalleerd hebben staan, dat je toch bepaalde zaken kunt vragen of iets kunt doen, of dat je bepaalde backups hebt van de meest belangrijke documenten dat je bezit. Dus ja, die mentaliteit, die mindset, misschien toch iets om de sovereignty digitaal om meer aan te denken in de toekomst.
Ja, en het gaat dus ook over betalingen, want als je kijkt, uw betalingen ook in België verlopen via Mastercard en Visa. Ja. Dat zijn Amerikaanse bedrijven. Ook die zijn toegedraaid geweest voor die Fransman en die Nederlander. Dus gewoon geen toegang meer voor betaald.
Ja.
Dus je hebt geen toegang meer tot je eigen financiële middelen online. Daar sta je dan, hè. Dus het gaat veel verder. Digitale sovereignty gaat verder dan enkel maar wat foto's en wat video's overzetten of wat tekstfiles. Men moet ook nadenken over alle componenten. Wat zijn alternatieven en hoe zeker ben ik dat ik kan verderwerken als... die leverancier stopt of gestopt wordt. En ik denk dat dat wel een belangrijk element is als bijgedachte van... Denk daar eens over na. Want als het te laat is, ja, dan is het te laat. En dan... Traantjes is wel leuk, maar daar ben je niks mee. Daar koop je niks mee. Dus... En dat is een beetje... niet om mensen bang te maken, verre van...
Nee,
we zijn
niet equivalent van... we zijn niet equivalent van digitale preppers en zo, maar...
Maar European Alternatives en Eurostack laten toe om na te denken van... ik kan op een ander platform dan Amerikaanse platform data of zaken parkeren die ik anders niet kan parkeren. En dat is misschien wel interessant. Mm.
Ja, ook, en ook als organisatie probeer daar toch eens naar te kijken, ook binnen het gebruik van AI, daar hetzelfde, hè, al uw eieren in de open AI-mand leggen, want die zijn goed. Ja, als die morgen toch iets voor hebben of bankrupt gaan of gehackt worden en heel uw software of heel uw processen draaien daarbovenop die taalmodellen, kunt jij snel overschakelen naar een andere provider. Het zijn dingen om bij na te denken. Klopt. Denk ik,
En denk dat de bedoeling is dat we, en op die noot van denk eens na en bekijk eens die alternatieven en niet enkel nadenken, maar ook misschien eens experimenteren. Het kan, het is aanwezig, bekijk het eens en wie weet dat je toch tot de vaststelling komt van misschien moeten we splitsing doen.
Want al die just-in-time processen en geen inventory en zeker geen redundantie. We zien vandaag met wat er gebeurt in Iran, in de straat van Hormuz, dat allemaal heel mooie verhaaltjes zijn, totdat het misgaat. En dan natuurlijk zijn de effecten niet te overzien. Ik denk ook binnen de IT-wereld dat we daar nog wel de komende maanden een staartje van zullen zien van die aspecten. Maar dat is voor later.
Dat is voor later. En bij deze sluiten we deze podcast af. Seppe, bedankt. Tot een volgende keer.
Tot een volgende keer.